Ja, dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van het HR Halfuurtje, de podcast van Rendement, waarin ik, Rutger Mollet, de wereld van mijn vrouw induiken. Wie is nou toch mijn vrouw? Dat is Brechtje Mollet. Ja, Brecht, heel veel reacties via de socials weer deze week. En weet je wat nou de meest gestelde vraag was?
Nou?
Nou, mensen zeiden, je vertelde in de vorige podcast altijd wat jij HR deed bij Universiteit van Nederland. Wat je HR deed bij de ABU, de Bond van Uitzendende Ondernemingen. Wat je HR deed bij Transavia. Maar mensen wilden weten, wat doe je nu op het vlak van HR of daarbuiten?
Nou, ik ben ondernemer. Ik zit in de Raad van Toezicht van een instelling in de gehandicaptenzorg. En ik doe klussen als interim directeur en verschillende HR-klussen. Ik heb bijvoorbeeld ook net een van de klussen die ik net heb afgerond, is een Raad van Toezicht gezocht en gevonden voor Triple Threat, een hele leuke stichting in Haarlem. Nou ja, dat ben ik. Maar Rutger, ik vind het ook heel leuk om jou even kort voor te stellen.
En ze kennen mij al lang.
Nou, dat weet ik niet, maar ik wil het toch even doen. Hier zit namelijk een zeer ervaren presentatiecoach. Een dagvoorzitter. Veel gevraagd, moet ik er zeker bij zetten. En wat weinig mensen weten, hij is actief bij de Speld. Een heel leuk satirisch programma.
Ja, zeker. Programma, website, live show. Maar Brecht, het gaat niet om ons, het gaat om onze gast. Wie hebben we aan tafel vandaag?
Nou, aan tafel zit vandaag Stefan Op de Woord. En hij noemt zichzelf een vreemde eend in de bijt. Hij is filosoof en heeft bij het Korps Mariniers gezeten. En is via een omzwerving bij HR gekomen. En Stefan is werkzaam bij Dialog. En dat is een online platform. En daar werken nu 30 mensen. En het zit in Utrecht.
Nou, welkom Stefan bij ons aan tafel.
Fijn dat ik er mag zijn.
Nou zijn er een heleboel mensen die denken, wat is dit voor podcast? Ik hoor allemaal geroezemoes op de achtergrond. Nou, dat moeten we even uitleggen. We zitten namelijk op de HR in Motion beurs. En er zitten letterlijk allemaal mensen hier luisterend om ons heen met een silent disco headset op. Welkom Stefan. Ja, je verklapte net dat je een kind van 9 hebt. En daar gaat mijn eerste vraag ook over.
Oh.
Want stel nou dat jij voor het jeugdjournaal gevraagd wordt om uit te leggen wat Dialog doet. Hoe zou je dat dan doen aan een kind van 9?
Wat had ik deze vraag graag van tevoren gehad? Ik denk dat ik zou uitleggen dat als je een klas hebt met kinderen, dat het doel is natuurlijk dat elk kind maximaal kan leren en met plezier naar school gaat. En dat dat eigenlijk helemaal niet anders is als jouw wordt. Oftewel, als je ergens werkt, dan wil je dat mensen blij zijn, dat ze de beste versie van zichzelf worden, om daarmee uiteindelijk ook de doelen van de organisatie te realiseren. En wij helpen mensen om dat te doen. Dus eigenlijk die parallel naar kinderen die met plezier naar school willen gaan, is niet zo vreemd.
Nou is mijn vrouw helemaal van jouw vak, maar ik stel hier altijd de domme vragen in deze podcast. Zou ik dit dan een soort medewerkerstevredenheid onderzoek mogen noemen wat je doet? Of is dat veel te eng? Veel te smal?
Nou, ik denk dat het woord misschien niet zo handig gekozen is. Dus waar je vroeger deden we dan de MTO's. Het liefst 1 keer per jaar, 150 vragen. En iedereen werd heel chagrijnig na vraag 5. Ik denk dat er 2 dingen niet kloppen in die beschrijving. De eerste is het woord tevredenheid. Tevredenheid is helemaal niet een goede voorspeller van hoe mensen zich echt voelen. Betrokkenheid is in die zin veel relevanter. En het tweede is een onderzoek. Dus de focus ligt daarbij heel erg op het middel in plaats van wat je daarmee probeert te bereiken. Dus wij proberen organisaties te helpen om veel meer te gaan sturen op het verhogen van die betrokkenheid. Om daarmee uiteindelijk het maximale uit mensen te halen.
Ja, mooi, mooi. Mooi dat je eigenlijk gelijk al het verschil aangeeft. Dus ik hoorde je ook zeggen, zo'n MTO is 1 keer per jaar 150 vragen. Dan krijg je een momentopname. En daaruit kan ik eigenlijk al opmaken dat jullie dat anders doen. Dat je vaker meet. Klopt dat? Is die aanname correct?
Ja, ja. En ook hier in de manier hoe je het vraagt, vaker meten. Daar lijkt de nadruk te liggen op het doel, namelijk het meten. Maar dat is een middel om te leren wat voor mensen belangrijk is. Om uiteindelijk in de praktijk dingen te kunnen verbeteren.
Ja.
Het is misschien een beetje de vergelijking dat Moet je voorstellen, je hebt een relatie. Nou, jullie hebben een relatie.
Nogal.
En dat je dan één keer per jaar zegt, nou, ik heb even 10 vragen om te weten hoe het eigenlijk gaat. En dan over een jaar kom ik wel bij je terug. Wil ik tussendoor ook even niks horen als je het niet erg vindt.
Ja.
Dat vinden we allemaal heel gek, althans, bij de goede relaties.
Ja, dat zou ik ook gek vinden, Stefan.
Dus dat klassieke idee, één keer per jaar vragen wat je vindt. En dan gaan wij een plan maken en misschien ook nog wel wat ermee doen. Ja, volgens mij past dat totaal niet. De wereld verandert continu. Je moet veel kortcyclischer weten wat mensen belangrijk vinden. Zodat je in de praktijk dingen kunt verbeteren.
Ja,
mooi.
Interessant.
Ja.
Ik wil zo meteen even helemaal op de technische kant in. Maar,
ja, nou, ik zou vooral een vraag willen stellen over de vragenlijst. Hè? Want ik begreep dat de medewerkers het anoniem kunnen invullen. En dat je wel een onderscheid kan maken in de afdeling of de organisatie in zijn totaliteit. Dat anoniem invullen. Hoort dat bij een cultuur, vind jij, waarin alles gezegd mag worden en waar iedereen transparant en open is? Of is dit juist echt iets anders? Dus waarom doe je het anoniem?
Ja, ik denk, dit noemen ze in de filosofie een valse tegenstelling. Dus wij verwarren openheid met dat dan alles transparant moet zijn. Dus net als nu de roep van, als er een regeerakkoord wordt gemaakt, geen achterkamertjes. Nou, ik weet niet of jullie ooit een gesprek hebben gehad. Als je weet dat alles wordt meegeluisterd, dan wordt er toch een ander gesprek gevoerd. Dus het gaat er juist om, misschien is anonimiteit niet het goede woord, maar vertrouwelijkheid. Dat als alles goed gaat, dan zijn we allemaal voor openheid en eerlijkheid en noem maar op. Maar als we een keer een The Voice-je te pakken hebben, dan zou je toch heel graag willen dat ook in die gevallen mensen de ruimte voelen om vrij en eerlijk te delen dat er misschien een keertje even wat minder goed zit.
Ja, precies. Ik voel hem, ja. Hè. Dus je zegt eigenlijk, hè, heel veel bedrijven investeren tonnen in een juiste feedbackcultuur. Ja. Hè, waarin mensen zich durven uit te spreken naar collega's om ze te laten groeien. Maar je zegt, dit is eigenlijk net iets anders.
Ja, het is en-en. Want naast dat wij vanuit dialogue sturen op betrokkenheid verhogen, helpen organisaties ook bij het vernieuwen van de HR-cyclus, het creëren van een feedbackcultuur. Wij richten ons gesprek vandaag op dit stuk. Dus wat je hier probeert te doen is de onderstroom in beeld te brengen, zodat je handvatten kunt meegeven aan degene die er in de praktijk echt het meeste mee kunnen doen. En dat zijn de directe leidinggevenden.
Ja.
Ja, over die direct leidinggevende gesproken. Wij zagen ook op de site dat de direct leidinggevende wel met de medewerkers kan praten, hè, via een soort van chat. Als er bijvoorbeeld feedback wordt gegeven over iets wat bij die leidinggevende ligt.
Ja, of in het team. Of het ligt niet per se aan of bij een leidinggevende te liggen. Maar we weten dat leidinggevenden hebben de meeste invloed op de betrokkenheid. Dus als je kijkt en je rangschikt alle teams op betrokkenheid, dan is de bovenste 25% en de onderste 25%, dan is 70% van het verschil te herleiden naar de directe leidinggevende. Dus dat is heel erg boeiend.
Zeker.
En dat anoniem met elkaar in gesprek kunnen gaan is heel waardevol. Want normaal, bij het klassieke MTO krijg je natuurlijk ook allemaal data. En dan is het allemaal wetenschappelijk gevalideerd. En dan heb je ook nog 14 bijlagen met open opmerkingen. Maar vervolgens weet je eigenlijk niet wat je ermee kunt. En soms deelt iemand iets waarvan je gewoon denkt, oh jeetje, daar schrik ik van. Weet je, ik weet niet wie je bent, maar alsjeblieft, weet, ik ben er voor je als het nodig is. Of, dit kan al lang, wist je niet dat. Dus die mogelijkheid bieden heeft trouwens op zich alweer een positief effect op de betrokkenheid. Het feit, ik word gehoord.
Ja,
heb ik.
Ja. Toch zo'n dat onderzoek doen al een positief effect heeft. Dat was toch zo'n onderzoek in die fabriek waar ze zeiden dat ze de lichtsterkte gingen meten. En
Taylor was dat toch?
Ja.
Ja.
Het doen van het onderzoek heeft aan zich niet dat effect. Het serieus oppakken wat eruit komt heeft dat effect. Dus als wij van één keer per jaar een onderzoek doen naar 4 keer per jaar ophalen bij mensen wat ze belangrijk vinden, maar vervolgens hebben mensen het idee dat het niet serieus wordt genomen, dan heeft het nul effect. Maar het idee is, ik wil op elk moment weten wat er speelt, omdat ik mijn rol als leidinggevende serieus neem en ik wil succesvol zijn met mijn team en mijn mensen geven me dingen terug. Dus het is echt een win-win-win.
Ja, nou, jij hebt betrokkenheid al meerdere keren genoemd, hè? Wat is betrokkenheid in jouw visie?
Dan kan ik de wetenschappelijke definitie geven. Wacht, daar beginnen we mee. Ja. Wordt die daarna leuk om even simpel te maken? Feitelijk is betrokkenheid de perceptie van een medewerker over alle interacties met de organisatie, afgezet tegen die verwachtingen van die interacties.
Ja.
Nou, daar moet je ongeveer 2 masters voor gevolgd hebben. Simpele versie. Als jij 1 euro verwacht en ik geef je de 2, ben je echt super blij. Verwacht jij 3 euro en je krijgt diezelfde 2 euro, ben je in 1 keer super ontevreden. Oftewel, we hoeven maar 2 dingen te weten. Wat verwachten mensen en hoe ervaren ze dingen? Dus al die poeha opzij schuiven. Ik wil gewoon weten wat voor jou belangrijk is en hoe je dingen ervaart.
Ja. Ja. En even heel praktisch, hè? Want we zitten er al helemaal in. Mensen krijgen dan een linkje in hun e-mail van het is weer tijd om even wat data aan te leveren. Of is dat iets wat ze op eigen initiatief doen? Hoe gaat dat? Stel, ik werk in een bedrijf waar jullie ook werken. Ja. Hoe gaat dat dan?
Nou, Rutger, ik kan zien dat je al wat ouder bent. Dat je veel ervaring hebt met de klassieke MTO's. Want of je even wat data wil aanleveren. Want de directie wil even weten hoe dingen zitten. Ik draai hem helemaal om. Mag ik je uitnodigen om te delen hoe jij dingen op dit moment ervaart? En ja, daarvoor integreren we volledig met je core HR-systemen. Of dat nou Visma Raad is, of Userv, of BCS, of AVAS. Zodat je geen enkele dubbele administratie hebt als organisatie. We synchroniseren en vervolgens wordt de medewerker uitgenodigd via de app of per e-mail om de gedachten te delen.
Ja. We hebben natuurlijk lekker op jouw site zitten snuffelen en wat andere dingen gezien. En in die informatie lazen we ergens dat slechts 1 op de 5 medewerkers zich in Nederland echt betrokken voelt bij de organisatie. Schokt dat cijfer jou?
Ik ben een rasoptimist. Wat een ruimte voor verbetering.
Ja.
80% voelt dat nog niet op de manier zoals wij dat waarschijnlijk ervaren. En dat is niet goed of fout of iemands schuld. Maar het betekent dus wel dat er een mismatch is tussen wat mensen verwachten en hoe ze dingen ervaren.
Ja.
En dus is er veel dingen die we kunnen doen om dat te verhogen. En dat is niet voor niks. Dat is niet omdat we het zo leuk vinden om mensen tevreden of betrokken te krijgen als een doel op zich. Maar het is de beste en de makkelijkste business case die je ooit hebt gemaakt.
Ja, begrijp.
Betrokken medewerkers maken het verschil.
Want wat gebeurt er als mensen niet betrokken zijn?
Nou, ik refereerde er eerder aan dat je alle mensen en teams en organisaties kunt rangschikken op een mate van betrokkenheid. En als je dan die bovenste 25% vergelijkt met die onderste 25%, dan ga je verschillen zien op heel veel vlakken. Dit gaat je wel schokken, mij schokte het ook. Hou je vast. 80% lager ziekteverzuim. 80%.
Oh joh.
Dit is het verschil tussen een organisatie met 8% of 1,6% verzuim. 40% minder verloop.
Ja.
Weet je wat het kost om als iemand vertrekt, moet je een nieuw iemand werven,
selecteren,
inwerken. Maar ook wat het doet met een team en daarmee uiteindelijk ook weer met de productiviteit. Dus het heeft op alle vlakken effect.
Ja. Zie je dat bij elke branche? Is dat in de zorgsector hetzelfde als in het bedrijfsleven of zitten daar verschillen in?
Er zitten wel verschillen in. Dus bijvoorbeeld klanttevredenheid zien we dat gemiddeld genomen 10% hoger is als je de bovenste segmenten vergelijkt met de onderste. Dat verraste mij, want ik denk, ik had hoger verwacht, een groter effect. Maar dit zijn gemiddeldes. Want als jij een business hebt waar jouw mensen de hele dag klantcontact hebben en dat is wat je doet, dan heeft het natuurlijk veel meer effect.
Ja.
Dus het is niet overal hetzelfde.
Zou je nog eens wat meer symptomen met ons delen van, willen delen van organisaties met een lage betrokkenheid? Hè? Je noemde dus net al ziekteverzuim als voorbeeld.
Verloop.
Verloop, hè? Was dat al een voorbeeld. Kun je nog eens wat andere dingen noemen, zodat onze luisteraars denken, daar zou ik ook misschien eens wat mee moeten doen, want deze signalen herken ik in mijn organisatie.
Ja, we kunnen het natuurlijk hebben over de cijfers, dus dat is de harde kant. Maar misschien meer de zachte kant, die we denk ik ook allemaal herkennen. Grofweg kun je mensen indelen in 3 categorieën. En dan, daar wil ik mensen niet mee in een hokje plaatsen, maar even voor ons beeld. Je hebt die super betrokken collega's. En die herkennen we allemaal. Die zijn gepassioneerd. Ik hoop dat ze dat gevoel krijgen van ons gesprek. Weet je, we zetten altijd een stapje extra. We zijn de stuwing achter de innovatie. Daarnaast heb je de groep, ik noem ze maar even de neutralen. Die zijn een beetje de quiet quitters.
Ja.
Kennen we sommige mensen die term?
Ja, we hebben in de vorige podcast behandeld.
De
ja.
quiet quitter. Ze komen opdagen. Ze zijn er. Ze voldoen ook gewoon net aan de verwachtingen. Maar ze zijn niet heel gemotiveerd. Ze gaan niet met heel veel plezier meer naar het werk. Oftewel, psychisch zijn ze al een beetje aan het uitchecken. Staan open voor andere dingen. En dan als laatste heb je de groep, ja, de detractors, de criticasters. Makkelijkste om die te herkennen is, je ziet ze aankomen lopen en dat aura komt zo je gezicht binnen. Pam, auw. Weet je, je voelt dat je denkt, oh nee, daar gaan we weer. Dat geklaag, negatief, ook over klanten, richting klanten, vragen heel veel aandacht. Ja, daar worden we allemaal niet blij van.
Nee, maar is dat niet een soort van gedragsaspect? Of heeft het altijd te maken met de betrokkenheid?
Ja, het is een beetje oorzaak-gevolg.
Ja.
Dus ik geloof persoonlijk dat er nog nooit iemand is opgestaan en gedacht, nou weet je, ik ga vandaag weer even een K-dag van maken.
Nee.
Niemand is ooit zo begonnen bij een werkgever. De meeste mensen in ieder geval niet. Dus ergens is het heel verdrietig. Niet alleen voor het team en de organisatie, maar vooral ook voor deze collega zelf. Werken is bijna 50% van je leven. Hoe zonde als je dat zo ervaart.
Ben ik het helemaal mee eens.
Dus laten we de mensen helpen om ergens anders weer gelukkig te gaan worden. Maar dat is niet bij deze organisatie. Oftewel afscheid nemen. De meeste aandacht zou moeten gaan naar die middelste groep. Daar kun je namelijk een verschil maken. Want als we willen gaan sturen op betrokkenheid, kunnen we wel proberen van 9 is 9,5 te maken. Maar de meeropbrengst is relatief klein. Dus daar moet je vooral heel blij houden. Maar we moeten vooral gaan leren van die middelste groep. Wat maakt dat jij nu nog niet helemaal enthousiast bent? En wat zouden wij kunnen doen?
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken.
Medewerkers verdienen Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
We zitten met een filosoof aan tafel, dus ik durf deze vraag aan jou wel te stellen. Wat is het uiteindelijke doel van Dialog?
Ja, het doel, als je kijkt, niet alleen van Dialog, maar eigenlijk van elke organisatie. Dus wij praten vanuit HR en ik hoop niet dat mensen me dat kwalijk nemen. Maar bij ons roepen we altijd, het doel is het goede gesprek voeren, mensen helpen te ontwikkelen. Maar als bedrijven oprecht zouden geloven dat zonder een euro daarin te investeren dat ze succesvoller zouden zijn, zouden ze dat doen. Dus het doel van elke organisatie is het maximale uit mensen halen om daarmee uiteindelijk de doelen van de organisatie te realiseren. Of je nou in de zorg werkt of in een IT-bedrijf. Het doel is anders, maar de insteek hetzelfde.
Ja.
En ons doel is om organisaties daarbij te helpen. Feitelijk bij een fundamentele missie. Dus die visie op HR is hiring niet een nice to have. En dat liet ik net denk ik ook zien als je kijkt naar die business case met verloop, verzuim. Dit is business critical.
Ja. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen dat je de bedoeling van het bedrijf daarmee voorop zet.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, en ik heb in een eerder gesprek dat wij hadden, had jij gezegd van nou, de valkuil van HR is om dat niet als de bedoeling te zien. Nou ja, en ik denk dat, dat jullie daar ook wel in inspringen. Hè? Dus het faciliteren van het goede gesprek, het faciliteren van die betrokkenheid, et cetera. Zou HR zich daarin ook nou ja, anders moeten opstellen?
Ik denk dat heel veel HR-mensen al fantastisch bezig zijn met de goede bedoeling en de goede insteek. En je merkt dat ze vaak zeggen, ja, het wordt misschien in een board of een directie nog niet altijd even serieus genomen. Oftewel, men mist nog het echte belang. Het wordt toch nog gezien als iets wat moet. Hmm. Voor je het weet hangt HR onder de CFO. Auw. Maar dat kun je ze niet kwalijk nemen, want ze zien het nog niet zo.
Ja.
Een van de beste manieren daarom om echt in de praktijk het verschil te gaan maken, is door boter bij de vis te doen. Dus elke organisatie waar ik om roept, of het nou HR is of de directie, onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Toch?
Ja.
En hoe dan vaker bij de vis?
Nou, dan vraag ik, oh dat is fantastisch. Mag ik even je key KPI's zien waar jullie op sturen als board? Nou, dan krijg ik altijd winst, omzet, declarabiliteit, bezetting, whatever. En dan zeg ik, oké, maar je mensen waren je belangrijkste kapitaal. Mag ik die KPI dan even zien?
Ja.
Ja, we hebben wel verzuimcijfers. Ja, nee. Dus als je echt gelooft dat je mensen het verschil maken, dan moet je daarop sturen. En gelukkig, er is een North Star Metric, zoals ze dat in het Engels noemen.
Ja.
Eén KPI, one KPI to rule them all. En dat is de Employee Net Promoter Score.
Ja.
De beste voorspeller van toekomstig verloop, verzuim. Dus als je je leidinggevende daarop gaat sturen, naast al die andere dingen, gaat er vanzelf meer aandacht naartoe.
Even voor die mensen die wel de NPS kennen, hè, de Net Promoter Score. Wat is de ENPS?
Zou jij ons als werkgever aanbevelen bij anderen? Bij je vrienden of je kennissen?
Ja.
En als we dat even platvormen.
Werkgever of als werknemer?
Als werkgever. Dus je staat op een feestje.
Ja.
En iemand zegt tegen jou, wat doe jij eigenlijk?
Ja.
Begin je dan te stralen? Of zeg je, ik moet nog 2 jaar tot mijn pensioen? Dat is feitelijk het sentiment wat je met die vraag naar boven haalt. En dat is dus de beste voorspeller van alle dingen waar we het vandaag met elkaar over hebben.
Ja. Daar faciliteren jullie ook in, hè? Dus daar kunnen jullie ook op scoren met jullie tool.
Ja, dus het woord scoren, ben ik wel heel voorzichtig mee. Want voor je het weet, voelt een leidinggevende dus dat hij of zij gescoord wordt. Maar positief bedoeld, we willen leidinggevende helpen om het maximaal uit zo'n team te halen. Dit geeft je het inzicht hoe je mensen dingen ervaren, zodat je de handvatten hebt om ergens mee aan de slag te kunnen gaan.
Een van die handvatten is een soort heatmap of een hittekaart, zag ik op je website.
Ja.
Kun je eens toelichten, hè? Dus ik open dan als leidinggevende mijn dashboard.
Ja.
En dan openbaarde zich een prachtig vak met blokjes. En soms waren groen en andere waren rood of wat meer oranje. Wat haal ik eruit en waar kijk ik dan naar?
Laten we die link even terugleggen naar de kleuterklas waar we het eerder over hadden. We doen altijd, wij als volwassenen wordt alles ingewikkeld met allemaal paragrafen, grafieken, dwarsdoorsneden. Maar uiteindelijk zijn we gewoon visueel ingesteld. En ik heb geen behoefte aan 100.000 analyses. Ik wil gewoon heel snel zien wat gaat goed, wat kan beter, want dan kan ik gewoon aan de slag. En dat maken we visueel inzichtelijk. Niet alleen voor de individuele leidinggevenden, zodat je op alle thema's heel snel ziet waar zijn je mensen blij mee en waar zien zij ruimte voor verbetering. Maar dus ook voor de directie. En wederom niet om af te rekenen, maar om te zien, goh, over de hele linie zien we dat dit thema aandacht zou moeten krijgen. Ja, dan kan ik wel elke individuele leidinggevende aanspreken, maar dan moeten we misschien als HR of als directie onze rol pakken. Of, hey, in dit team lijkt over de hele linie dat mensen zich zorgen maken. Misschien moeten we eens vragen of een leidinggevende hulp nodig heeft.
Ja.
Dus op die manier kun je op een hele makkelijke manier eigenlijk iedereen helpen om de goede dingen te gaan doen.
Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat mensen echt fan kunnen zijn van Dialoog.
Nou ja, dat meten wij natuurlijk.
Vertel.
Dat is die NPS feitelijk.
Ja, jullie eigen NPS.
Onze eigen NPS. Dus dat noemen ze dan de RNPS, de Relational NPS, de Employee NPS. Dus feitelijk hetzelfde.
En durf je hem hier in de podcast te delen met onze luisteraars? Hoe doen jullie het?
Wij hebben een plus 50. Dus dat is heel goed. Waarom? Hoe wordt zo'n NPS berekend? Je kijkt naar het percentage promotors, mensen die een 9 of een 10 geven op die vraag. En daar trek je het percentage detractors, kritische mensen, vanaf.
Ja.
Dus dat zijn de 6 en lager.
Ja.
Dus als je een 50 hebt, dan kun je 70% promotors hebben en bijvoorbeeld 20% criticasters. Of 50% promotors en 0 criticasters.
Ja, interessant. Hey, en nou hebben we het echt al een hele tijd natuurlijk over betrokkenheid.
Ja.
En dat maximaliseren eigenlijk, hè, voor een bedrijf. Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd waar jij je bed voor uit gaat. En wat jou zo betrokken maakt.
Waar ik heel veel energie van krijg, is als ik merk dat wij met elkaar het verschil kunnen maken. Want ik had ook gewoon bij mijn vorige werkgever kunnen blijven. Maar op een gegeven moment dacht ik, volgens mij kan dit heel anders. En merken dat dat lukt, je refereerde zelf al aan, nou, dat er mensen wel fan van kunnen zijn. Ja, daar word ik heel erg blij van. En dat ik dan dit soort gesprekken mag voeren en daar ook nog voor betaald krijgen. Dat is toch mooi?
Heel goed, heel goed. Stefan, wij sluiten onze podcast altijd af met 3 concrete tips voor de luisteraars waar ze morgen al mee kunnen beginnen. Zou je jouw tips eens kort en krachtig met ons willen delen?
Ja, dat wil ik. En ik zit natuurlijk heel hard na te denken over wat de volgorde van die tips zou moeten zijn. De eerste: zie betrokkenheid als een continu proces. 2. maak je leidinggevende, de directe leidinggevende, verantwoordelijk daarvoor. En 3, ondersteun je mensen daarin optimaal. Je medewerkers om hun gedachten te delen. Je directe leidinggevende om ermee aan de slag te kunnen gaan. En je board en HR om daarin te kunnen gaan faciliteren zonder dat ze de regie overnemen.
Ja.
Nou, mooi.
Stefan, toch nog een nabrander. Wat is het beloofde land van Dialog? Wat is jouw grote droom? Stel nou dat elke organisatie in Nederland dit op één zet. Hoe ziet ons land er dan uit over 10, 15 jaar?
Ja, dat is misschien gek om dan te beginnen met wat ik dan niet meer zie. Want dat is misschien voor mij dan even het makkelijkst. Dus we hebben natuurlijk best wel wat dingen gezien, zoals bij The Voice. Alleen, dat is het topje van de ijsberg. Dat merken we natuurlijk continu. Dan popt er hier weer wat, dan popt er daar wat op. En wat ik in ieder geval organisaties wil meegeven, want wij worden ook vaak benaderd hiervoor, van ja, we moeten gaan meten, want het is daar iets gebeurd. En dan zeg ik, je kunt dit in beeld gaan brengen, maar ik kan je nu al vertellen wat er gebeurt. Zolang hiërarchische structuren eigenlijk dit risico in zich bedden, gaat het relatief weinig meebrengen om er op deze manier mee aan de slag te gaan. Want dat zit ingebakken in je fundament, in hoe je het hebt opgezet. Dus advocatenkantoren bijvoorbeeld, denk ik, ja, loop je gewoon een groot risico. Je hebt gewoon een patronagesysteem. Dus het is een keiharde piramide waarbij ik extreem afhankelijk ben van de persoon die boven me zit. Dan kunnen we nog zo vertrouwelijk dingen in beeld brengen, maar dan weet je dat het zit ingebakken in je aanpak. Dus ik hoop in die zin dat door dit hele proces dat mensen ook daarnaar gaan kijken en dan gaan we de echte verandering zien.
Top.
Stefan, dankjewel voor de komst naar het HR-halfuurtje. Luisteraars, we hopen dat jullie genoten van deze podcast. We maken er nog een flink aantal, dus luister de volgende keer weer.
Dankjewel, Stefan.
Leuk dat ik er mocht zijn.
Tot de volgende uitzending.
Het HR-halfuurtje werd mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.